Nadat wij bij het gerstebrood terecht waren, zouden wij terecht moeten komen bij de droom van Salomo, maar die bewaar ik nog even. Want dat is de volgende droom in de Bijbel. De droom waarbij Salomo een keuze mocht maken voor wat de Heer hem geven zou. En hij begeerde wijsheid, waarna ik altijd laconiek vaststel, als hij dat deed, had hij het al niet meer nodig. Maar vooruit, hij kreeg het van de Heer in elk geval. En daarna komen wij terecht bij een paar dromen in het boek Daniël. Namelijk in Daniël 2, zowel als Daniël 4, waar we terecht zijn bij, nou ja, een soort profetieën als die van Farao. Er komt enigszins met elkaar overeen. We zijn terecht in één wereldrijk en het is de grote man van het wereldrijk die droomt. En dan blijkt er iemand in de buurt te zijn die de dromen uitlegt en die wijzer is dan alle andere wijzen, hetzij in Egypte, hetzij nu in dit Babylonische rijk. U weet waar het in Daniël over gaat, mag ik aannemen. In het boek Daniël zijn we terecht in het derde jaar des koninkrijks van Jojek en de koning van Juda. Want toen kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Jeruzalem namelijk. En de Heer gaf Jojekim, de koning van Juda, in de hand van Nebukadnezar. En een deel der vaten van het huis gods enzovoorts. En hij bracht ze in het land van Siniar. Dat wil zeggen naar Babel. En ook nam hij enigen mee uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Dat was in vers 3. Jongelingen aan welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht. Dat is vers 4. En tot die lui behoorden Daniël en zijn drie vrienden, want zo heet dat, Daniël, Hananja, Michel en Azaria. Volgens vers 6 van hoofdstuk 1. En daarmee was bij deze gebeurtenis een einde gekomen aan het zelfstandige koninkrijk van Juda. En dus ook aan het zelfstandige koningshuis van Juda, het huis van David namelijk. Het heeft daarna nog wel een poosje bestaan, want enige tijd later kwam Nebukadnezar weer voor de stad en toen nam hij niet maar enkelen mee, maar het grootste deel van het volk. Dat is het begin van de officiële Babylonische ballingschap. Dat was 8 jaar later, officieel althans. En daarna nog 11 jaar later kwam Nebukadnezar weer voor de stad met het handjevol wat er nog was overgebleven. En dat leidde tot de uiteindelijke ondergang van heel het tweestammenrijk en de verwoesting van Jeruzalem, et cetera, et cetera. Dat was dus bij elkaar 19 jaar later. Maar niettemin, hier bij deze gelegenheid werd het Davidische koningshuis onderworpen aan Nebukadnezar. En hij kreeg dus de macht in de praktijk over Jeruzalem. Waarna de grote vraag is, van Daniël, maar van ons ook als het goed is, hoe en wanneer zal dat koninkrijk alsnog teruggegeven worden aan het huis van David? Want aan David was een zoon beloofd die uit zijn lijf zou voortkomen, 2 Samuel 7, die een eeuwig koninkrijk zou hebben, dat wil zeggen eeuwiglijk en altoos, zoals het zo fraai heet. De stoel van zijn koninkrijk, staat daar in 2 Samuel 7, zou niet wankelen. De Heere zou zijn koninkrijk bevestigen. En die zoon van David was nog niet verschenen, maar ook de Joden weten en wisten dat het een messiaanse profetie is, of was. Nou ja, nog steeds is natuurlijk. En dus is in het boek Daniël de vraag, hoe moet dat ooit nog een keer weer anders worden? En u weet, het leidde uiteindelijk tot, weliswaar tot een terugkeer uit Babylonische ballingschap van het volk. Het leidde ook tot de herbouw van Jeruzalem en het leidde ook tot de herbouw van de tempel. Maar degene die de eerste tempel in het oude Jeruzalem gekend hadden, dat komt nog net binnen 70 jaar zal ik maar zeggen, die weenden toen, die waren diep bedroefd, want zij begrepen in elk geval dat dit niet de vervulling was van wat God gesproken had, lezen wij in Ezra, meen ik. Maar dat ook maar even terzijde, want de terugkeer uit de Babylonische ballingschap bracht niet het herstel van het Davidisch koningshuis, en daar gaat het maar om. Wel waren er erfgenamen, en uit hen zou uiteindelijk de beloofde Messias, de uiteindelijke zoon van David, geboren moeten worden. Maar het koningshuis als zodanig werd niet hersteld. Dus met andere woorden, daar wacht het nog steeds op. Maar in verband met deze dingen komen wij terecht bij een droom van Nebukadnezar. Het is een ingewikkeld en langdurig verhaal, maar wij worden geacht het allemaal uit het hoofd te kennen, omdat wij allen op de zonderschool geweest zijn, enzovoorts. Een droom die Nebukadnezar droomde en hij vergat hem daarna bovendien ook weer, zoals het met dromen gewoonlijk gaat. En daarna werd net als in Egypte in de tijd, werden de wijzen opgetrommeld en die bleken ook niet wijs genoeg te zijn, om het netjes te zeggen. En toen bleek er één Hebreeuwse, in dit geval zelfs Joodse man te zijn, die een God heeft die verborgenheden openbaart. Want zo wordt het immers gezegd, ook in bijzonder in Daniël 2. Maar u begrijpt dat het ongeveer de herhaling van zetten is. Want de geschiedenis komt ons nogal bekend voor nadat wij de geschiedenis van Jozef besproken hebben. We hebben ook gezien dat als het over dromen gaat, dan hebben wij van doen met wat we dan gemakshalve noemen een onderbreking, een breuk, een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. En tegelijkertijd is er dan ook een omweg. Dat wil zeggen, de Heer doet een werk, maar niet langs de gewone, normale, voortgaande lijn, maar ergens anders. En het heeft er wel mee te maken altijd, maar het heet nou eenmaal een omweg en daar houd ik het maar op even. Dat moet dus ook het geval zijn, logischerwijze, in Daniël 2, in de droom en de verklaring daarvan. De droom van Nebukadnezar en de verklaring via Daniël. Wij vinden dat echter niet vermeld, maar het blijkt achteraf wel. Want die droom zelf is redelijk goed te volgen, de verklaring ervan ook, maar de vervulling ervan niet. En dat komt omdat er een onvermelde onderbreking zit in de vervulling van deze profetie. Moeilijker is dat niet. Bovendien wijs ik erop dat er aan de ene kant gesproken wordt over een verborgenheid, vers 27, Daniël antwoordde voor de koning en zei, de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars, de waarzeggers aan de koning niet te kennen geven. Het gaat over een verborgenheid. Eigenlijk in vers 22 al wordt gezegd van de God des hemels, hij openbaart diepe en verborgen dingen, enzovoort. Verborgenheid dus ook. En in vers 27 en daarna in vers 28, maar is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En dan in vers 29, hij die verborgen dingen openbaart. En dan in vers 30, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, enzovoort. Dat lijkt me voldoende herhaling van de term, voor ons in elk geval, om meteen verband te leggen met die term, dezelfde uitdrukking, in het Nieuwe Testament, in het bijzonder met die uit Matteüs 13, die kent u waarschijnlijk ook, hè. Daar is weliswaar geen sprake van dromen, maar daar is sprake van dat de Heer Jezus ineens in gelijkenissen begint te spreken en bovendien ook te handelen, als ik het zo mag zeggen. Dat wil zeggen, hij deed ook nog wat ze konden zien, en hij zei iets wat ze konden horen, maar het commentaar daarop dat de Heer Jezus zelf gaf, was... zij zien wel, maar horen niet. Maar zij zien wel, maar verstaan niet. Zij horen wel, maar bemerken niet, en aan hun wordt de profetie van Jesaja vervuld die dat al zei. Namelijk, dat men zou zien en niet bemerken en horen en niet verstaan, want zij zagen de Heer Jezus in een bootje die vanaf het water, vanaf de zee, tot hen sprak. Maar ze begrepen niet wat het voorstelde. En hij sprak in gelijkenissen, en toen gevraagd werd door de discipelen, waarom doet u dat? Toen zei de Heer dus niet, dat is nou eenmaal gebruikelijk hier in het Midden-Oosten, om in gelijkenissen te spreken en om dingen zo uit te leggen, dat ze beter begrepen kunnen worden. Integendeel, hij zei het tegenovergestelde, hij kon het beter weten dan wij, dus we houden het er maar op. Hij zei, het is opdat ze niet zouden horen en opdat ze niet zouden verstaan, want, zei hij erachteraan, het is u zei hij tot zijn discipelen. Het is u, dan moeten de lui in die boot bij hem geweest zijn dus, hè. Het is u gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven en daarom spreek ik door hen tot hen door gelijkenissen. Het is maar dat u het weet, laat hem goed tot u doordringen. Gelijkenissen openbaren, niks te verbergen wat. En er is een heel eenvoudig argument ook nog bij te geven dat dat zo is. Dat blijkt namelijk uit het verschijnsel dat gelijkenissen verklaard moeten worden. En wel door degene die de gelijkenis bedacht heeft, want anders is het niet te doen. En dus zei de Heer Jezus vervolgens, gij dan hoor de gelijkenis van het onkruid. Om maar één te noemen. En hij begon hem te verklaren. Dus de gelijkenis is niet de verklaring. De gelijkenis is de verberging. Daarna kan het een en ander ook in klare taal gezegd worden. Maar dat was niet de bedoeling. Omdat het betrekking had namelijk op de omweg. Op het werk Gods in de dagen waarin wij leven. De dagen namelijk waarin het Joodse volk officieel ongelovig is. Als volk bedoel ik dus precies zoals ik het zei. Waarin het Joodse volk onder leiding van het Sanhedrin ongelovig is en waarbij dus de Heer een werk doet, maar niet aan het Joodse volk. Hij verzamelt namelijk, zei een Jood, die wel tot geloof was gekomen. Hij zei, hij heette nog Jacob ook trouwens. Hij zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij de vervallen hut van David herstellen. Die vervallen hut van David, dat huis van David dus, was al vervallen sinds, laten we zeggen, Daniel 1 vers 1, om zo te zeggen. En het moet nog steeds hersteld worden. Maar in die tussentijd doet God een werk dat geacht wordt verborgen te zijn voor Israël. Dat verborgen aspect van het werk vindt u niet in Daniel 2. En daarom wordt het een en ander hier verteld via een droom. En met een verborgen betekenis, maar zelfs de droom zelf was verborgen. Dus je krijgt hem op een of andere wijze toch weer dubbel op. Maar goed, ook in ander opzicht krijg je hem dubbel op. Want hetzelfde, het verhaal van Daniel 2 wordt op totaal andere wijze nog een keer vervat in een droom, namelijk in Daniel hoofdstuk 4. En die zal men uiteraard bij elkaar optellen om te zien dat daarmee niet alle vragen beantwoord zijn. Want de werkelijke de vragen die overblijven worden pas beantwoord wanneer de verborgenheid geopenbaard wordt. En dat is in het Nieuwe Testament en zelfs helemaal aan het eind daarvan, namelijk in het boek dat ook inderdaad zo heet. De Openbaring dus, hè. Want daar vind je het vervolg op, het ontbrekende deel van deze dromen eigenlijk. Daar is ook een goede reden voor waarom die dingen hier niet verteld worden. Het was namelijk helemaal niet de bedoeling dat men, de Joden en eventueel de overige ongelovige volkeren, dat die zouden weten wat de Heer zou doen in de tijd dat zij ongelovig zijn. Zo simpel is dat. Afgezien van, en nog een hele andere waarheid, maar die vind ik altijd wat lastig onder woorden te brengen. Dus u bent gewaarschuwd. Dat is dit. Als men deze profetieën gewoon volgt voor wat ze waard zijn, langs de normale lijn, dan kom je tot de conclusie dat in de dagen van het Romeinse Rijk de Messias zou komen. Niettemin is hij nog steeds niet gekomen. Dus er is iets mee mis, op een of andere wijze. Maar dat weten wij achteraf. Als wij in die dagen geleefd hadden, dan zouden we gewoon in die dagen de Messias hebben moeten verwachten. En toen hij dus verscheen en zich aanmeldde, stond er niks in de weg. En hadden wij nooit kunnen zeggen, ja, maar Daniel 2 is nog niet vervuld, dat moet eerst vervuld zijn, en dan pas komt de Messias. Maar het idee, het deel van die profetie dat betrekking zou hebben op onze tegenwoordige tijd, in afwachting van wat wij noemen de tweede komst van de Messias, dat deel wordt domweg in Daniel 2 niet vermeld. En dus kun je het ook niet gebruiken, kon je het ook niet gebruiken in die dagen van toen het Nieuwe Testament geschreven werd, kon je niet zeggen, Jezus, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want we hebben nog te veel onvervulde profetieën, zoals Daniel 2 en Daniel 4. Er worden gewoon dingen overgeslagen. in het profetisch woord. Dat is niks bijzonders trouwens. Omdat, maar goed, dat moet ik eigenlijk nou allemaal niet uitleggen, want het neemt me te veel tijd. Maar het is nou eenmaal zo dat als toekomst voorzegd kan worden, dan wordt het voorzegd vanuit een positie hoger dan de tijd. En als dingen verteld worden vanuit een positie boven de tijd, dan betekent het meteen dat tijd en zeker tijdrekening dus niet meteen verwacht mag worden in de profetieën. Dat wil zeggen, er worden gebeurtenissen vermeld die plaats zouden vinden op verschillende data, met tijden tussen. Die gebeurtenissen worden verteld, maar niet noodzakelijk in de chronologische volgorde. Laat staan dat het ook nog voorzien zou zijn van een tijdrekening. Dat wil zeggen dat de afstand tussen de gebeurtenissen ook nog gemeten zou worden. Dat is voor ons wel van belang en zelfs van het eerste belang, omdat wij aan tijd en tijdrekening dus onderworpen zijn, daarin leven. Bij alles vragen we wanneer dan? Zie? Want er moet toch een jaartal bij? Dat weet je, de meest eenvoudige vorm van geschiedenis is nou helemaal jaartallen. En in de Bijbel speelt er geen rol van enige betekenis eigenlijk. Er zijn maar weinig schriftgedeelten waar de dingen op volgorde verteld worden. Maar dan kan het ook nog met gemak gebeuren dat zaken worden overgeslagen. Eenvoudig omdat ze niet aan de orde zijn of omdat er een reden voor is om ze niet, althans nog niet, te vermelden. Dat is een algemeen bekend gegeven trouwens hoor, in het profetisch woord. Dat komt omdat iedereen weet, dispensationalist of niet, iedereen weet dat er schriftplaatsen zijn waarin gesproken wordt over bijvoorbeeld de eerste komst van Christus, maar daarna meteen over de jongste dag. Of wat er voor door moet gaan. Heb je dat? En wat daartussen zit, wordt niet vermeld. Waarom ook? Men heeft ook al eens van die mooie verklaringen ervoor uitgevonden. Vanaf afstand zie je wel de bergtoppen achtereenvolgens, maar niet het dal wat ertussen zit, vind ik ook altijd een aardige illustratie. Als al het andere te moeilijk is, werkt dat nog, hè? Dat kan dus gewoon zo zijn. Nou goed, en zo is het ook daadwerkelijk. Maar om ons te melden bij deze droom in Daniël 2... Nou ja, daar vinden we een uitbeelding, een beeld dus, een uitbeelding van die heidense wereldrijken die achtereenvolgens zouden passeren vanaf die dagen van Nebukadnezar uiteraard tot op de komst van de Messias en dus totdat het koninkrijk weer terugkeert aan het huis van David. Het beheer over Jeruzalem op zijn minst zou teruggegeven worden aan Israël en daarmee aan het koningshuis van David. Zo eindigt het ook, want u kent het verhaal, daar staat dat beeld. En toen kwam er een steen zonder handen afgehouden, die kwam naar beneden vallen. Die werd trouwens ook steeds groter, want hij vulde de hele aarde op den duur. Zodat je maar weer ziet, precies, dat de aarde hol is dus. Want anders kan de steen de aarde niet vullen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik vind hem altijd vermakelijk. Maar van die steen staat dan in de uitleg in vers 44, doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels, want zo heet hij hier steeds, de God des hemels, zal een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk, dan op zijn minst het Joodse dus, dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En dat koninkrijk zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dat moet dus logischerwijze het Messiaanse Rijk zijn. En dus dat koninkrijk waarover gesproken werd in 2 Samuel 7. Van de zoon van David die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben enzovoorts. De steen is dus ook hier een type niet maar aan de ene kant van Jehovah, van de Heer dus, zoals in Deuteronomium bijvoorbeeld. Maar de steen is tegelijkertijd een beeld van de Messias, waaruit maar de conclusie getrokken zou worden dat de Heer, Jehovah namelijk, en de Messias, de zoon van David, identiek zijn. De begrippen niet, maar de persoon wel. Hebben die nog? Wat ik nu zo snel even zei. Anders dan neem ik een stukje uit het Nieuwe Testament. Dan vraagt de Heer aan zijn tijdgenoten, wie is dat eigenlijk, de Christus, de Messias? Wie is dat eigenlijk? En de bedoeling was niet dat ze hem zouden aanwijzen. De bedoeling is dat ze dat begrip zouden definiëren. Wat is dat eigenlijk? Niet wie, wat is dat eigenlijk, de Messias? En toen zeiden zij, de zoon van David. En toen zei de Heer Jezus, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Want als de zoon van David is, is hij lager dan David en niet hoger dan David. En het antwoord had moeten zijn, omdat hij Jehovah zelf is. Ook. In het Johannes-evangelie lees je dat ook. Hè? De Vader, God namelijk, heeft al het oordeel aan de Zoon van God uiteraard gegeven, omdat hij des mensen zoon is, de zoon des mensen. En daar vind je zoon van God en zoon des mensen, zoon van Adam, dus aan elkaar gekoppeld. Maar zoon van Adam, dat is logischerwijze zoon van David ook, want David zit in die geslachtslijn immers, dus komt ook daar samen. Tot in onze dagen tamelijk problematisch, want degene die hebben aanvaard dat de Heer Jezus inderdaad die zoon van God is, die hechten gewoonlijk weer geen waarde aan dat hij de zoon van David is en geloven niet dat hij op aarde een koninkrijk zal herstellen in Jeruzalem, toch? Is toch zo? En anderen die hem zien als mens en dus als zoon van David hebben grote moeite om in hem de zoon van God te zien. En als ik het ene uitleg, dan krijg ik altijd klachten dat ik het andere niet gezegd heb of niet schijn te geloven of iets dergelijks. Maar niettemin, het zijn twee dingen, maar het komt bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus Christus, uitgebeeld in die steen. Nou goed, dus inderdaad, dat beeld is de uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken in een gestalte. En uiteindelijk is het de gestalte van degene die wij in laatste instantie kennen als de antichrist. Je mag van mij ook zeggen gewoon de duivel, want er is eigenlijk geen verschil tussen, als het er helemaal over gaat. Die gedaante is dat, want tot in onze dagen is Satan de god deze eeuw, de overste deze wereld, en hoe hij maar genoemd mag worden, hè? Dat weet u toch, hè? Bekende vraag, regeert God de wereld? En dan is het antwoord, bedoelt u dat praktisch? In de praktijk? Het antwoord is nee. Bedoelt u officieel? Ja, maar hij heeft koninkrijk overgelaten aan de koning van Babel. Men wil hem immers niet als koning. Toch liet hij het maar aan iemand anders. Toch? Zo ligt het ongeveer. Echt wel. Ze wilden hem niet als koning. Moest trouwens gekozen worden tussen twee wie ze wilden hebben, weet u nog? Ze kozen voor Barabbas. Maar goed. Toch? Je kunt geen twee heren dienen, het is of de een of de andere. Nou, in de praktijk is Satan de god deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden, de eeuw deze wereld zelfs, enzovoorts. En hij gaat rond zoeken wie hij zou verslinden, enzovoorts. Nou goed, je krijgt tegenwoordig wel eens van die boekjes of artikelen waarin gewaarschuwd wordt tegen allerlei activiteiten, waar ook ter wereld, omdat dat antichristelijk zou zijn. Je hoeft mij die dingen niet toe te sturen. Alles in de wereld is antichristelijk en alles wordt geleid door de antichrist, door de duivel namelijk. Wat het ook is, ook de dingen die er minder verdacht uitzien, als het niet van de Heer is, is het van de duivel. Zo simpel zit dat en ik lig er niet wakker van, omdat ik niet van die duivel ben, maar van de Heer. Dus wat er verder kan gebeuren, weet ik niet. Hè? En die is meer dan overwinnaar, toch? Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en wij zijn in hem. Dus ik lig er niet wakker van, het interesseert mij niet. Alles in de wereld, wat het ook is, goed of kwaad naar onze morele normen, maakt niks uit. Het is allemaal in het plan van Satan. Zeg dat maar tegen die meneer die dat boekje schreef. Met alle respect voor de man trouwens, Evert Smit. Zou het soms een plan kunnen zijn? Ja, natuurlijk is het een plan. Hè? Dat hoeft hij mij niet uit te leggen. Ik bedoel, dat leert de Bijbel toch? Ook zonder dat we weten waar het plan uit bestaat precies. Ik bedoel, die details die hoor ik liever over het plan van de Heer zijn even voornemen dan van het plan van de duivel. Daar komt uiteindelijk toch niks van terecht. Uiteindelijk komt daar toch niks van terecht. En in afwachting daarvan maakt het niet uit. Dus meer, hè? Nou goed. Maar hier in Daniël vinden we dan die gedaante. Dat begint met in vers 37 en 38 en dan 39 gaat het verder. Gij, o koning, zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. Dan weet je meteen wie echt de baas is, officieel. Maar in de praktijk, de duivel, hè. Als u dat moeilijk vindt dat hij van bovenaf macht gekregen heeft van Gods wegen, heb ik er nog één voor u. De Heer Jezus stond voor Pilatus en zei bijna niks tegen hem, maar hij zei onder andere tegen hem: gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u van boven niet gegeven ware. En hij was de vijand. Nou, als dat kan, waarom, dat hoef ik toch niet uit te leggen, als dat kan, kan dit ook, hè. Dus vooruit. Gij, o koning, hebt die macht gekregen, een sterkte en eer van boven. En overal waar mensen kinderen wonen, vers 38, geeft hij de beesten des velds en de vogel des hemels in uw hand gegeven. Dan fungeert hij blijkbaar toch een soort als zoon des mensen, of als vervanging daarvan. Want zo zou het met de mens zijn, die zou heerschappij over de vogel des hemels hebben, over het gedierte des velds en wat het maar was, want het staat in Genesis 1. Hebben jullie dat nog? En als dit van hem gezegd wordt, betekent het dus dat hij komt in de plaats van. En dat is tamelijk in plaats van de Christus. En dat is dus de echte Adam dus. En dus dat is tamelijk antichristelijk. Maar for the time being is het zo. Beperkte tijd, en het wordt hier dus meteen in Daniël 2 al verteld. Het is beperkte tijd. Nou goed. Kortom, gij zijt dat gouden hoofd. Wel, als de koning van Babel dat gouden hoofd is, is het natuurlijk het Babylonische Rijk dat dat gouden hoofd is. Die kent u toch, iedereen kan dit lezen. Dat gouden hoofd van het beeld is uitbeelding van representatie van Nebukadnezar. Maar in alle verklaringen die ik ooit gelezen heb, staat dat het zijn rijk is en niet de man zelf. Dat laatste staat er niet altijd bij, maar het eerste wel. Het is het Babylonische Rijk. Dat blijkt ook, want er staat meteen achter, niet en na u zal een ander opstaan, maar na u zal een ander koninkrijk opstaan. Want de man is de uitdrukking, de personificatie van zijn rijk. De koning is het koninkrijk, dat weet u, hè? Dat was Louis met dat rugnummer, wat het man was. Ik dacht eerst dat hij voetbalde bij Ajax, maar dat was nummer 14, ja. Dat was lang geleden. Maar goed. Hè? Maar dat geldt net zo goed voor het koninkrijk Gods dan wel van Christus. Bestaat dat of niet? Jawel, want de Christus is koning en dus bestaat dat koninkrijk. En wij zijn er aan Christus toegevoegd, dus zijn we toegevoegd aan zijn koninkrijk. Het is heel gemakkelijk allemaal, hoor. In de theologie niet, maar wanneer je alleen een Bijbel hebt, is het tamelijk simpel allemaal, hè? Nou goed. Maar dat betekent tegelijkertijd dat niet alleen dat gouden hoofd het Babylonische Rijk is, maar dat betekent tegelijkertijd en op voorhand dat het hele beeld dus Babel heet. Want als het hoofd zo heet, heet het hele beeld zo. En dan breng ik u dus in herinnering dat het Babylonische Rijk Babel zo heet, omdat het Babel de stad als hoofdstad had. Maar dat het daaropvolgende Medo-Persische Rijk van zilver. Ja, van Darius de Medier. En daarna van Kores de Perziaan, want zo heet hij. Had ook Babel als hoofdstad. Althans oorspronkelijk en voor enige tijd. Nou, voor lange tijd eigenlijk. Uiteindelijk niet meer, daarna ging het ten onder en werd het opgevolgd door het Koperenrijk, het derde koninkrijk van koper. Het Koperenrijk van Alexander de Grote, bijgenaamd het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, al had Griekenland er niks mee voor doen, want het was alleen Macedonië, dat is het oostelijk deel van wat we als Griekenland kennen, en daar kwam Alexander de Grote vandaan, en hij ging op stap, ging van huis en kwam ook nooit weer om. Macedonisch, ja. Grieks, ja, maar omdat het Rijk een Griekse cultuur en godsdienst en staatsinrichting en al dat soort dingen kende. En dat was het dan, Grieks. Dat rijk had helemaal dus geen hoofdstad, zou u zeggen, maar dat is een misverstand. Aanvankelijk niet, maar later weer wel. En het was Babel, want Alexander de Grote wilde bewust zo'n rijk stichten weer met Babel als hoofdstad. Voor dat doel moest hij Babel herbouwen. Niet omdat het verwoest was geworden, maar wel omdat het een ruïne was geworden. Het was verlaten in de dagen van het Medo-Persische Rijk, omdat de inwoners van Babel in opstand kwamen bij meerdere gelegenheden, zodat er voor de koning der Persen weinig anders op zat dan de stad te ontmantelen, de paleizen te slopen, de muren af te breken en het als een ruïne achter te laten, met als gevolg dat men de stad vanzelf verliet. En later jaren heeft men de stenen die ter plekke gevonden konden worden gebruikt voor de bouw van Seleucia, een andere stad in de dagen van het Griekse Rijk overigens. Maar het doet nu ook weinig te zaken. Men beschouwde het als een steengroeve. Maar er bleef niks van over, uiteindelijk. Maar in ieder geval, het was Alexander de Grote die de stad herbouwde toen hij zich er uiteindelijk vestigde. Dat is hem tot op zekere hoogte gelukt, zodat dat voor de geschiedenis mensen duidelijk is. Dat heeft hij gedaan, maar toen ging hij zelf dood en toen viel zijn rijk in vieren uiteen. En toen hield Babel weer hoofdstad, weer op hoofdstad van het rijk te zijn. Maar of het had geen hoofdstad of het was Babel. Hij probeerde Babel te herbouwen. Hetgeen hem uiteindelijk dus weer niet gelukt is. Maar dat komt natuurlijk omdat aangekondigd wordt dat over Babel 7 tijden zouden voorbij gaan. Dat is in Daniël hoofdstuk 4, die andere droom. Er zouden 7 tijden over Babel voorbij gaan. En die 7 tijden die waren nog lang niet om, in elk geval in de dagen van Alexander de Grote. Heb je dat? Dus het is hem uiteindelijk niet gelukt. Het was wel aanleiding overigens voor de profetie van Daniël hoofdstuk 6. Nee, niet 6. Maar dat was Daniël 8. Het was wel aanleiding voor de profetie van Daniël 8. Waar gesproken wordt over de figuur van Alexander de Grote. En dan ineens krijg je een onderbreking van het verhaal, maar dat kun je niet zien. Maar ineens gaat het niet meer over Alexander de Grote, maar gaat het over die figuur in de eindtijd. Heb je dat? Springt over. De antichrist namelijk. Want die zou doen wat Alexander de Grote voor ogen had, namelijk Babel herbouwen tot hoofdstad van zijn wereldrijk maken. Dat zal ook gebeuren. Dat kan ik ook makkelijk vertellen zonder details te vermelden. Want in het boek Openbaring heeft dat laatste wereldrijk, dat antichristelijk rijk, dat rijk van het beest, wel degelijk Babel tot hoofdstad. En de verwoesting van die stad wordt luidkeels aangekondigd en bezongen. In Openbaring 17... en 18, en ik geloof zelfs nog een stukje van 19, als ik me goed herinner. Maar vooruit, uitgebreid. En dat gebeurt daar zelfs onder het aanhalen van de profetieën van Jeremia 50 en 51, die letterlijk geciteerd worden, die handelen, onder andere die dan handelen over de val van Babel, dat wil zeggen de verwoesting van Babel. Maar er wil maar mee gezegd zijn dat als ze in Openbaring nog aangehaald worden, betekent dat ze tot op heden nog niet vervuld zijn. Niet die uit Openbaring, maar ook niet die dus uit Jeremia 50 en 51. Want Babel is nog nooit verwoest geworden. Het is verruineerd, daarna enigszins opgebouwd, daarna weer verruineerd en uiteindelijk is de plaats zelfs schoongemaakt. Niettemin, in onze dagen is Babel tot op zekere hoogte herbouwd. In ieder geval ongeveer zover als Alexander de Grote dat gedaan heeft. Eigenaardig genoeg, want het is toch meer dan 2000, ruim veel meer dan 2000 jaar verder. En het gebeurt alsnog. En dat komt omdat die droom nog steeds bestaat. Babel opbouwen en tot hoofdstad van een wereldrijk maken. Het is duidelijk, als er ooit zo'n wereldrijk zal komen, die komt natuurlijk, maar goed, hè, dan weet u meteen wat de hoofdstad zal zijn. Deze keer geen Brussel. Dat zeg ik voor degene die verwachten een herstel van het Romeinse Rijk in Europa onder Brussel, dan wel onder Rome. Vergeet het maar rustig. Rome, het Romeinse Rijk was de enige uitzondering. Want dan gaat hij weer, hè. Babylonische Rijk, Babylon's hoofdstad. Medo-Persische Rijk, Babylon's hoofdstad. Griekse Rijk, Babylon's hoofdstad. Toen kwam het Romeinse Rijk. En inderdaad, niet Babylon's hoofdstad. Dat is de enige uitzondering. Hebben wij het volgende op gevonden. Wij noemen gewoon de hoofdstad van het Rijk alsnog Babel. En we gebruiken de term dus ter aanduiding van Rome. Dat gebeurt sinds de Reformatie, in elk geval, toen de protestanten, om zo te zeggen, in Rome en de paus natuurlijk, dat Rijk van Babel zagen met de antichrist aan het hoofd. En dat verhaal van dat de paus dus de antichrist is, zijn we nog steeds niet vanaf. Niet dat het niet waar zou zijn, ik heb het nagevraagd aan Johannes namelijk, en die zei, nou ja, ah ja, aan wie moet je het anders navragen? Er is niemand van alle bijbelschrijvers die die term antichrist gebruikt, behalve Johannes. Dus vroeg ik het aan Johannes, dus zeg, is dat de antichrist? Hij zei, ja, er zijn zoveel antichristen gekomen. Gij weet dat de antichrist komt, maar er zijn ook nu al vele antichristen geworden. In die categorie zou ik die figuur dus wel meerekenen. Je moet trouwens ook wel, want iemand die officieel een positie heeft, die beschreven wordt als plaatsvervanger van Christus, roept het meteen over zich af natuurlijk, want antichrist betekent plaatsvervanger van Christus. Dat kan het ook niet helpen. Dat betekent het, dus ja. Je moet je dus nooit zo laten noemen, hè? Anderen noemen zich gewoon Christus, maar goed. Ja. En niet plaatsvervanger, maar vooruit. Ja, die zijn enigszins gestoord. Broeder, het is de meest voorkomende vorm van megalomanie. Ik geloof niet dat het in de handboeken staat, maar het is wel zo. Maar dat even terzijde. Ik ken er in Nederland sowieso een paar die zich voor Christus uitgeven, dus... Hè? Ja. Hè? Loutje, was er zo een? Ja, inderdaad, ja. Oh, ja. Nou goed. Ja, die groep bestaat ook nog, ja. Maar goed, laten we het daar nog maar niet over hebben verder, hè. Maar het gaat even om die lijn. Die is dus heel gemakkelijk te volgen. Heb je van mij ooit zo'n schema gekregen over? Dat is veel makkelijker om bij hem te praten, zo'n ding. Nee? Frits-Jan, deel jij ze even uit. Kom op. Die deel ik al 20 jaar lang uit, dus misschien heeft iedereen zien. Maar... Daar zit u namelijk in de linkse... Ja, veel mensen hebben hem gewoon in de Bijbel liggen. Daar vertrouw ik soms op, hè. En is in al die tijd niet veranderd, hè? Nee, die moet er niet bij. Dat is Johan zijn auteursrechtelijk beschermde dichtwerk. Ja. In de linkse kolom, zit u van boven naar beneden de opsomming van de verschillende rijken volgens de uiteenzetting in de Bijbel. Die begint niet met de Babylonische, maar in Openbaring, dat is een helemaal uiterst rechtse kolom, blijkt dat die rijken ook meegerekend worden, namelijk de wereldrijken als zodanig. Maar in de tweede kolom zit u de uiteenzetting over die wereldrijken, voor zover vermeld in Daniël hoofdstuk 2. Het gouden hoofd, dus inderdaad het Babylonische Rijk, maar vergis u niet, het heet dus allemaal Babel uiteindelijk, hè? Het hoofd heet zo, de tenen heten zo, althans volgens Openbaring 17, dus daar houden we het maar op. Daarna hebben wij vanaf 538, want er staan nu ineens jaartallen bij natuurlijk, hebben wij van doen met het Medo-Persische Rijk van de zilveren borst en armen van dit beeld. En dat Medo-Persische Rijk werd in 333 voor Christus definitief verslagen door Alexander de Grote, met zijn koperen wereldrijk uitgebeeld in koperen buik en dijen enzovoorts. En als u één kolom verder kijkt, ziet u dat in 482 officieel Babel, de stad, niet verwoest werd, want het was niet zo, maar ontluisterd werd. Dat ik zocht even naar de term zo noemen. Dat de ontluistering van Babel. Toen hield het officieel op hoofdstad van de wereld te zijn. Althans, volgens de tamelijk algemeen aanvaarde jaartallentabel. Waar ik mijn hand niet voor in het vuur steek, maar je moet toch iets. Hè? Dat was 482. Als er dus 7 tijden overheen zouden gaan en je weer rekenen het na, zou het in 2003 hersteld moeten zijn tot hoofdstad van de wereld. Het is niet gebeurd. Mijn enige conclusie tot op heden is nog steeds de meest arrogante die ik bedenken kan. Namelijk, de berekening is goed, maar onze kalender deugt niet. En dan kan je het niet uitrekenen. Maar goed, het is maar om een idee te geven dan. Hè? Hoe ver we ernaast zitten, heb ik ook geen flauw idee van. Nou goed, maar dat was even een zijlijn. Daarna krijgen we vanaf 63 voor Christus officieel het Romeinse Rijk. Het Medo-Persische werd veroverd door de Romeinen. Het Griekse Rijk of wat er van over was, het was al lang in vieren verdeeld trouwens. Maar het was een Grieks Rijk, werd veroverd door de Romeinen in 63 voor Christus. Toen kregen wij van doen met de ijzeren schenkelen. En daarna kent u de rest van het verhaal. Want in het beeld is vervolgens sprake van voorbij de enkels kom je bij de voeten. En die zijn ook van ijzer. En het is makkelijk om te zeggen, dan is het Romeinse Rijk nog steeds. Is ijzer nu alleen vermengd met modderig leem, wordt er gezegd. Waarvan ik ook niet met grote zekerheid kan zeggen wat het precies is. Maar dat doet nou, denk ik, ook niet ter zake binnen het kader van ons onderwerp. Wat ter zake doet, is dat het beeld dus tot in de uiterste punt van de grote teen bestaat uit ijzer. En ijzer wordt geassocieerd met het Romeinse Rijk. Begrijp me goed, niet omdat ijzer een beeld is van het Romeinse Rijk, want dat is niet waar. Net zo min als dat goud in de Bijbel een beeld is van het Babylonische Rijk. Goud is een beeld van eeuwigheid immers. En zilver van verlossing. En koper van verzoening. En ijzer van kracht. Staat er trouwens ook bij, dat laatste. Gelijk het ijzer alles vermaalt en verzwakt en verbreekt. Alzo zal het vermalen en verbreken. Gezegd over het Romeinse Rijk in vers 40 van Daniël 2. Dus men zal zich niet zeer ophangen aan die metalen. Waar het maar om gaat, is dat het steeds minder edel wordt. Dat is wat hier uitgedrukt wordt, hè? Nou goed. Het is een neergaande ontwikkeling. Men noemt het progressie, vooruitgang. In werkelijkheid zijn die rijken steeds minder waard eigenlijk. Daar komt het op neer van steeds lager niveau. Bij het Romeinse Rijk ben je alleen nog maar terecht bij ijzer en dus bij militarisme. Zo was het ook. Het Romeinse Rijk had niks van zichzelf, had niks te bieden. Het veroverde alleen maar met geweld en dat was het dan, hè. Dan kon het ook niet blijven bestaan, uiteraard. Maar goed, dit is makkelijk te volgen. Dan krijg je dus Babylonisch Rijk, Medo-Persisch Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk. En in de dagen van dat Romeinse Rijk, met zijn ijzer en uiteindelijk uitlopend in 10 tenen, zal de Messias komen. Op grond daarvan, op grond alleen maar van Daniël 2, zijn er tot vandaag die dus denken dat in dagen van het Romeinse Rijk de Messias komt. Hè? Nou ja, Romeins Rijk gevormd door 10 staten, de 10 tenen, 10 hoornen uit andere profetieën. Romeins Rijk, een Europees Rijk dus, dat gevormd zou moeten worden door 10 staten. En dat is dan het grote antichristelijke Rijk. En dan komt Christus, dat wil zeggen de wederkomst van Christus. Ik heb het kort geleden nog gelezen in het zoeklicht. Las ik het weer, hè? Het Romeinse Rijk, Europa enzovoorts. Eerst was het, zou er 10 worden en dan gaat het mis. We hebben inmiddels al veel meer dan 10. Toen zou het 12 worden. Toen bracht men het in verband met 12 sterren uit Openbaring 12. Dat men ook al niet begreep. Die vrouw met die 12 sterren, dat was dan de hoer uit Openbaring 17. Dat is een noodlottige persoonsverwisseling. Maar goed, laten we het er ook maar niet over hebben. Hoeveel zijn er nu, Europa? Ja, minstens geloof ik, hè. Dat is niet bij te kijken, man. Hoeveel dat er al zijn, hè. Dus daar zie je maar weer. Klopt niet, maar men heeft geen alternatief. Want men heeft Daniël 2 en daar staat dat toch allemaal. Als het dan geen Romeins Rijk meer was, dan moest het hersteld worden. En waar dan? Ja, in Europa, want Rome schijnt Europa te zijn, enzovoorts. En dus verwacht men in Europa een antichrist en een Romeins Rijk, een verenigd Europa, en dat is dan het grote rijk van de antichrist. Vergeet het maar rustig. Europa speelt er geen rol van betekenis in. En met Rome heeft het ook al niks van doen. Dat is wel aardig natuurlijk. Men koppelt het weer aan het idee van de reformatoren. De Romeinse paus is de antichrist enzovoorts. Hè? De Romeinse kerk is het antichristelijke rijk. Die boeken zijn nog steeds in omloop, die leren ook hoor. Conservatief, hè. Ja. Wij gelovigen zijn conservatief. Als er één keer in zit, krijg je het er niet meer uit, hè. Maar het is niet zo dat dit de enige profetie in de Bijbel is. Bovendien kan ik nu bij u het argument gebruiken. Denk erom, het is een droom. Er is nog iets bijzonders mee. En het bijzondere dat ermee is, ja, dat is natuurlijk, maar het is achteraf makkelijk praten, dat er een onderbreking zit tussen het ijzer enerzijds en het ijzer vermengd met modderig leem anderzijds, en in die onderbreking leven wij. Met andere woorden, dat laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem is niet het Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk is al eeuwen geleden vergeten. Nou ja, men heeft het geprobeerd te herstellen natuurlijk, wie niet. Er lopen meer van die megalomanen rond. Wat dacht je van Napoleon? Nee, broeder, de tweede, nou nu niet meer, maar niet zo lang geleden was de tweede meest voorkomende vorm van megalomanie. Dat men meende dat men Napoleon was. Niet waar?
Toch?
We zijn hem nu vergeten, dus nou zal het wel Hitler zijn of zo. Die heeft het ook geprobeerd. En die Louis, die zal het ook wel geprobeerd hebben. En daarvoor hadden we nog Karel de Grote en Karel de Vijfde. Hè? En als in Openbaring over Babel gesproken wordt, heb ik niet het minste idee eraan te twijfelen dat het over een letterlijk Babel gaat. Mede omdat die profetieën uit Jeremia worden aangehaald. Het is gewoon Babel, zie. En het Romeinse Rijk als zodanig was de uitzondering. Eigenlijk, naast Daniël 2, zou je in het bijzonder leggen eventueel Daniël 7. Maar Daniël 7 is wel een droom. Staat er wel. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël 7. Maar ja, Daniël 7 is een heel stuk gecompliceerder. Daarom neemt men meestal de toevlucht tot Daniël 2. Dat lijkt makkelijk. Maar het is erg incompleet, om zo te zeggen. Maar Daniël 7 is veel uitgebreider, want in Daniël 7 vind je ook 4, namelijk dieren, dat is vers 1. Ja. Daniël 7, in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijn hoofd op zijn leger. Toen schreef hij die droom. En hij zeide de hoofdsom der zaken. En ook dit verhaal valt in tweeën uiteen. Een uitgebreide beschrijving van wat er gezien wordt in de droom. Deze keer niet door de koning, maar door Daniël zelf. Eerst de droom wordt uitgebreid uiteengezet en daarna komt er nog een verklaring. Officieel een gedetailleerde verklaring van alleen maar een deel van de droom. Maar ja, eigenlijk is dat het meest belangrijke deel van het hele verhaal, omdat de rest makkelijk genoeg te volgen is. Hè? Want leg ze maar eens naast elkaar. Dat heb ik trouwens voor u gedaan op dat schema. Dan kom je in de kolom van Daniël 7, waar sprake is dus van vers 3. Er klommen 4 grote dieren op uit de zee. De volkerenzee. Je weet meteen waar het over gaat. Over 4 rijken. 4 dieren, 4 rijken. Er staat er allemaal bij, dus. Het ene van het andere verscheiden, verschillende, maar het zijn er maar 4. En er staat er, het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Dat was van ouds het bekende symbool van het Babylonische Rijk. Je kan het nog gaan bekijken op de Istarpoort in Berlijn. Ja. Maar goed, ja, het beroemde museum. Maar goed, een gouden leeuw met arendsvleugel, een gevleugelde leeuw. Voorstellende koning over hemel en aarde, want de arend is en de vleugelen zeker zijn een uitbeelding van heerschappij over de hemel. En de leeuw is de koning, zal ik maar zeggen, over de aarde als zodanig. Over al wat op aarde leeft. En als je die combineert, dan krijg je wat wij officieel een sphinx noemen. Een leeuw met vleugels. Maar het is de uitbeelding van heerschappij over hemel en aarde. Noem eens iemand. Heel goed, dus de duivel weer, ja. Maar, hè? Toch? Vooralsnog. En ik zag toen totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren. Toen werd hij dus zeker uit de hemel geworpen of zo. Want het is uiteindelijk toch de duivel, hoor. Overste deze wereld. En het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven, vooruitgrijpend op wat we elders, nou ja, ook teruggrijpend op Jesaja 14, maar vooruitgrijpend, en Ezechiël 28, maar vooruitgrijpend zeker tot en met Openbaring, vind je hier inderdaad de duivel die uit de hemel geworpen wordt en op aarde verschijnt, inderdaad als een mens. Zelfs als een aardig mens. De lieflijke, de Maitreya, den Antichristus, zo kennen wij hem. Zo zie je hem in laatste instantie hier. Het is nog steeds koning van Babel, want wie is koning van Babel ook alweer? Jesaja 14. Want ja, iedereen weet dat dat over de duivel gaat. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Gij blinkende morgenster en meer van dat soort uitspraken. Iedereen weet dat het over de duivel gaat, lijkt mij. Maar vergis u maar niet, het gaat over de koning van Babel. Wat staat er ook? Spreek over de koning van Babel en zeg... enzovoorts. Het gaat over de koning van Babel, zeg maar. En daarna gaat het over iemand nog veel hoger, de duivel. Ja, maar die is de koning van Babel in hoogste instantie. En dus de heerser over het wereldrijk, over de volkeren. Als het Christus niet is, dan wel, het is het huis van David niet, dan is het de duivel. Die uiteindelijk in de eindtijd op aarde zal geworpen worden, het ligt meteen vervat in vers 4. Maar dat doet er niet toe. In ieder geval gaat het over het rijk van Babel. En daarna verder, staat er ook vers 5, daarna ziet een ander dier, het tweede, let op de nummering, dan kan je meetellen, want in Daniel 2 was het ook een kwestie van tellen, het eerste rijk, het tweede rijk, het derde, enzovoort, van koper, dus je kunt ze rustig naast elkaar zetten. Was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde, aan één kant, dat wil zeggen de beer is tweezijdig, twee aspecten, je herkent dus meteen het Medo-Persische Rijk met zijn twee kanten. De kant van de Meden, de Mediërs, de Meden en de kant van de Perzen. En het begon met de Meden, want het waren de Meden die Babel veroverden. En na 2 jaar kwam de baas, Kores, de koning der Perzen. En toen werd het dus het Persische Rijk. Wij christenen, wij met een Bijbel, zijn de enigen die spreken over een Medo-Persische Rijk. Buiten de Bijbel om spreekt men in het algemeen alleen maar over het Persische Rijk. Niettemin heeft men niet zo heel lang geleden toegegeven dat Babel oorspronkelijk veroverd is, niet door de Perzen, maar door de Meden. Maar goed, de Bijbel heeft dus toch weer gelijk. Er stelde zich aan ene zijde, de Persische zijde namelijk. En het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En vanwege de vergelijkingen met Openbaring 13 en 17 en nog een keer 17, de laatste 3 kolommen op het schema, neem ik aan dat die 3 ribben de uitbeelding zijn van voorgaande 3 rijken. Dan heb je hem daar ook compleet. Namelijk het Egyptische Rijk en het Assyrische Rijk. Het Egyptische Rijk, waar trouwens Israël oorspronkelijk in ballingschap was, in de dagen van Jozef, daarna Mozes en wat ertussen zat. Het Assyrische Rijk, het tweede rijk uit de reeks waarin de 10 stammen in ballingschap verdwenen zijn, officieel. En daarna komt het Babylonische Rijk, Dat is hier in Daniël het eerste om voor de hand liggende reden, maar er gingen er twee aan vooraf. En als dus het derde rij komt, als hier het tweede rij komt van het Medo-Persische, dan gingen er dus inderdaad al drie aan vooraf. En vandaar de drie ribben in zijn muil. En als het dat niet betekent, ja, dan verzin je maar wat en dan maakt het me verder ook niet uit. Dat hebben sommigen ook gedaan, maar het heeft dan met de Bijbel toch geen verband meer, dus dan kan je het ook wel vergeten. Maar goed, het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden en men zeide al dus tot hetzelfde sta op, eet veel vlees. Het werd inderdaad een groot rijk, het veroverde veel. En daarna zag ik en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard. Een luipaard, die op de loer ligt namelijk. En dan ineens met hoge snelheid, een van de snelste zoogdieren ter wereld, luipaard, vooral als het gaat over een jachtluipaard, dat is helemaal officieel de snelste. Wat zegt u?
100 kilo van
dezelfde. Ze meten steeds meer. Het is net Olympische Spelen. Maar goed. Ik heb het ooit wel eens live gezien. Dat is ongelooflijk, zeg. Dat probeer je dan vast te houden, omdat je weet wat je zien gaat. Maar dat gaat zo verschrikkelijk snel. Hoe zo'n beest niet maar zijn benen, zijn poten gebruikt, maar heel die ruggengraat. Hè, dat is een katachtige, met een lenige ruggengraat, bewegelijke ruggengraat. Die gebruikt hij ook bij het lopen. Het hele beest dat knipt gewoon heel samen. Zet zijn achterpoten meters voorbij zijn voorpoten op de grond. En in één slag. Dat gaat zo verschrikkelijk snel. In ieder geval boven de 100 kilometer per uur. En de rest ligt Frits Jan in commissie. Maar goed. Snelste zoogdier op aarde. Ik heb er groot respect voor. Ik vind het prachtig zoiets. Maar goed, een luipaard. Gewoon luipaard doet dat trouwens niet hoor. Die ligt gewoon op een boomtak. Net als een kat. En als er wat onderdoor loopt dat eetbaar is, laat hij zich naar beneden vallen. Zo zit dat. Hè? Echt waar. Hoog in de boom. Ja. Nou goed, over hoogmoed gesproken. Een luipaard. En het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug. Dan is het te geneen weg, want we zijn inmiddels terecht bij Alexander de Grote, die in hoge snelheid binnen een paar jaar, zou ik maar zeggen, zijn wereldrijk oprichtte. Bovendien op zeer jonge leeftijd ook nog. En toen hij overleed, werd zijn koninkrijk verdeeld in de praktijk. Dat is het korte verhaal, hoor, wat ik nu vertel. Werd verdeeld onder vier van zijn generaals. Niet dat hij de vier had, hij had er veel meer, maar die vier die hebben het onderling uiteindelijk bleven over en hebben het uitgevochten. Maar via diezelfde vier werd het rijk tot stand gebracht in elk geval en daarna werd het onder de vier verdeeld, zodat je daarna van doen krijgt met de koning van het noorden, van het zuiden, van het oosten en van het westen. Maar dat is niet hier in Daniël 7, maar verderop in Daniël. Is de verdeling van het grote rijk van Alexander de Grote. Dus inderdaad een luipaard met vier vleugels, eens vogels op zijn hoofd. Ook had hetzelfde dier vier hoofden, hetgeen op hetzelfde duidt uiteraard. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet het vierde dier was schrikkelijk, maar je weet waar je nu terecht bent. Bij het ijzeren Romeinse Rijk uiteraard. Daarna zag ik in de nachtgezicht en ziet het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en het had grote ijzeren tanden. Helemaal goed. Hé, toch? IJzer. Wat ijzeren tanden, misschien had hij wel 10 tanden, ja. Nee, hij krijgt 10 horens, maar daar wordt het ingewikkeld, hè. Hij had ijzeren tanden en het at en verbrijzelde en vertrad het overige, maar dat zijn termen als in Daniël 2 over het ijzer dat alles vermaalt en verbreekt. Kan niet missen, tot nog toe lopen we gewoon synchroon. Met Daniël 2 dus. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Wat was er zo verschillend aan, is de vraag. Want ze waren allemaal verschillend, dat stond er trouwens ook aan het begin al, hè. In vers 3, het een van het andere verscheiden. Waarom was het vierde nog meer verscheiden dan al het andere? Het antwoord is omdat het enige rijk is uit de reeks dat niet Babel tot hoofdstad had. Het heette niet Babel. Al die anderen heten in zeker opzicht Babel. Als je het rijk aan kunt duiden met de naam van de hoofdstad, en dat kan tot in onze dagen, dit rijk kan je niet Babel noemen. En als het toch gebeurt, gebeurt het in een stijlfiguur. Als een metafoor. Zo van, het is het niet, maar het lijkt er wel heel op. Het is het bij wijze van spreken toch. Komt dat dan ook voor? Ja, en niet alleen in de theologie. Zelfs als u mij vraagt bij Petrus, geloof in de eerste Petrusbrief, die de groeten doet vanuit Babylon. En ik weet dat er allerlei andere theorieën over zijn, omdat de protestanten liever niet horen dat Petrus inderdaad in Rome op zijn minst geweest is. Dus willen ze ook niet horen dat hij met de naam Babylon daar Rome aanduidt. Dat is jammer, want dezelfde protestanten passen de profetieën over Babylon wel degelijk op Rome toe. En die zitten dus daarna met een probleem. Ze zouden beter gewoon toegeven dat Petrus inderdaad in Rome geweest is en gewerkt heeft in overeenstemming met algemene geschiedenisoverlevering, of hoe je dat maar moet zeggen. Dat maakt hem nog niet tot paus, want de paus heeft hem pas 600 jaar later uitgevonden. Dus dat doet nu ook weinig te zaken. Dat weet u toch of niet? Als u protestant bent, moet u dat weten, ja. Nou goed. Maar het was dus verschillend van al de voorgaande. En dan staat er, het had 10 hoornen. En daarna gaat het verder over die 10, dat weet u. En u weet ook dat te midden van de 10 nog een hoorntje opkomt. Dan krijg je toch details die in Daniël 2 niet staan, want daar eindigt het met 10 tenen. Het zal duidelijk zijn dat de 10 hoornen hier hetzelfde voorstellen als de 10 tenen. Maar hier in Daniël 7 krijg je nog wat nadere details te zien. Tussen de 10 komt er nog één op. En toen werd het pas ingewikkeld, eigenlijk. Maar dan nog, moet ik een opmerking maken. Het hele punt is namelijk dat hier het wordt voorgesteld alsof die 10 horens die opkomen, en die 11e en wat het maar wezen mag, dat die onderdeel uitmaken van dat Romeinse Rijk. Omdat die hoorns nou eenmaal zich bevinden op de kop van, mag ik aannemen tenminste, van dit vierde dier hier uit de race. En dan zegt men, zie je, dit is toch het Romeinse Rijk. Dan zeg ik, ja, zolang je het Oude Testament niet verlaat, blijft dat ook zo, het Romeinse Rijk. Maar open je het Nieuwe Testament, dat wil zeggen Daniël, of dat wil zeggen Openbaring 13 en 17, dan is dat daar helemaal geen punt. Daar blijkt dat het rijk van die 10 tenen of horens, doet er niet toe, dat het rijk van die 10 wel degelijk als een apart rijk geteld werd. Werd. Een apart rijk in de reeks. Het is weliswaar niet een afzonderlijk dier. Maar waarom moet dat? En waar staat dat je een rijk per definitie moet uitbeelden als één dier? En waar staat in de Bijbel dat je niet twee rijken samen kunt uitbeelden als één dier? Ik bedoel, dat is een vooringenomenheid onzerzijds. Zie? Dat is opmakkelijk te houden. Maar het hele punt is dat hier domweg niet over nog weer een ander rijk gesproken wordt, opdat men in de dagen van het Nieuwe Testament, in de dagen van de Heer Jezus, niet zou kunnen zeggen, ja, maar dit is pas het Romeinse Rijk. Hierna moet nog dat Rijk komen van die 10 staten. En dan pas komt de Messias. Want wie dat zou zeggen, ja, die zou tegengeworpen krijgen, nee, het zijn maar 4 dieren in de dagen van die 4. Dat is, ja, die krijgt 10 horens, oké. Maar in die dagen komt ook de Messias. Dus dat kan in onze dagen zo zijn. En zo was het ook. Dat kon in die dagen ook. Zie? Alleen het was niet zo. Maar dat wordt achteraf pas verteld. Zie? We hebben er trouwens nog één. Tussendoor, dat was die droom in Daniël 4. Over die boom. Die werd hoe langer hoe dikker. En hoe langer hoe groter. Dat was Babel, staat erbij. Toen werd die afgehouden. En toen werd er geroepen, en het werd een heleboel keren geroepen en herhaald, in het hoofdstuk althans, 7 tijden gaan er overheen en dan zal hij zich herstellen. En die 7 tijden waren nog niet om. Oh nee? Hoe lang is 1 tijd dan? Blijkt daaruit het verband niet? En als je tijd overneemt uit Daniël 9, dan gaat het ook over 1 tijd, 2 tijden enzovoorts. Dan is het gewoon een jaar. Dus die 7 jaren, die waren echt wel om in de dagen van de Heer Jezus. Als het dat tenminste was. En daarnaast moet ik u opbiechten dat ik in mijn jeugd nog nooit iets anders gehoord heb. Echt niet. Ik heb nooit van iemand anders gehoord. Ik heb nooit gehoord het verhaal dat die profetie, dat die droom over die boom in Daniël hoofdstuk 4, dat die zou gaan over het Babylonisch Rijk. Ik heb altijd gehoord, het is van toepassing op Nebukadnezar, want die werd afgehouden, die werd krankzinnig en hij werd ontluisterd, om zo maar te zeggen. Zijn heerlijkheid werd hem afgenomen en na 7 tijden kwam hij weer terug in zijn koninkrijk, was alles weer goed. En dat is het einde van het verhaal, punt. Zodat men die profetie niet plaatst in deze reeks. Omdat hij er niets mee te maken schijnt te hebben. Hij gaat immers alleen maar over de persoon van Nebukadnezar. Totdat je natuurlijk terechtkomt bij Seventh-day Adventisten, Jehovah's getuigen en andere aanverwante denominaties. En daar lees je ineens een verhaal over die boom en de 7 tijden. Hé. Nee, in dispensationalistische kring hoor je dat echt niet hoor. Wordt niet meegeteld, wordt niet meegerekend. Maar als in Daniël 2 staat, gij zijt dat gouden hoofd en het is zijn hele rijk, dan geldt dat in Daniël 4 toch ook. Profetie van toepassing op Nebukadnezar, maar het moet toch van toepassing zijn op heel zijn rijk. En dat is ook zo. Alleen dat kun je niet bewijzen. Dat is de moeilijkheid ervan. Is niet zo heel sterk. En je kunt nooit zeggen van, ja, maar de 7 tijden zijn er niet voorbij over Babel, dus de Messias komt nog niet. Daar staat het, het is toch een profetie over de persoon van Nebukadnezar. Het is toch al vervuld, staat er toch ook bij. Dat is toch geen argument. En pas in het Nieuwe Testament lezen wij met nadruk Babel, Babel en nog eens Babel. Met andere woorden, dat moet allemaal nog gebeuren en dus het herstel van Babel moet ook nog gebeuren. Na 7 tijden, dat zijn dan blijkbaar wel wat lang uitgevallen tijden. Wat langer dan een jaar in elk geval. En dan blijkt achteraf dat die profetie een toepassing heeft op veel langere termijn. Waar nog bij komt dat de Heer Jezus zelf die hele profetie aanhaalt. Hè? Alleen dat ontgaat ons gewoonlijk ook. Dat is dat verhaal ook van Matthäus 13. Want daar heeft de Heer het over een boom. En hij geeft er een beschrijving van. En die boom is gewoon dezelfde boom als die uit Daniël 4. Toen zei iemand, ik ken niet, want daar is het koninkrijk der hemelen. Zei, nou ja, dat is precies wat er met het koninkrijk der hemelen misgaat. Leg mij het verschil eens uit tussen het koninkrijk van Babel en dat christendom in die wereld hier. Geworteld hier in die aarde enzovoort, die boom. Waar die vogelen des hemels, al dat onrein gevogelte, zei Abraham, waar het allemaal in nestelt enzovoorts. Zeg mij maar wat verschil is. En de protestanten 300-400 jaar geleden hadden geen probleem. Zij zagen er dus opnieuw de Rooms-Katholieke kerk in. In dat heilige Roomse Rijk. Maar het is het christendom als zodanig. Waarin in de praktijk Christus geen plaats heeft, zeker in onze dagen niet meer. Want we zitten langzamerhand, als u mij vraagt, toch in Laodicea. Dat zei ik vroeger ook niet. Toch in Laodicea en daar staat de Heer buiten. Toch? We zijn waarachtig wel. Dat is helemaal mis dus. Maar waar het maar om gaat, is dat nergens gezegd wordt, nergens uitdrukkelijk gelezen kan worden, dat er na dat Romeinse Rijk nog een ander Rijk zou komen. En voor zover het aangegeven wordt, moet dat natuurlijk om aan te geven, ja, dit is nog niet compleet, er komt nog een aanvulling op in, later in het boek Openbaring, om zo te zeggen. Zie? Maar niets, je hebt geen enkel grond om te zeggen dat de dagen van het Romeinse Rijk de Messias niet kon komen. Hij kwam ook inderdaad. Alleen het is nog niet het eind van het verhaal. En wat hier als de laatste details geïnterpreteerd worden van het Romeinse Rijk, blijkt in de praktijk wel degelijk de voortzetting te zijn van de wereldrijken als zodanig. En niet alleen maar van het Romeinse Rijk. Het is uiteindelijk de voortzetting van Babel in de toekomst. En wordt bovendien apart geteld in Openbaring. Maar goed, daar moeten we dringend bij laten eerst, want het is hoog tijd voor een pauze. Wij zien Daniël 7 nog even op vers 12 in het voorbijgaan. Waar staat, aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe. Want het is natuurlijk in de voorstelling een achtereenvolgende reeks van dieren dan wel rijken. Niettemin worden ze geacht in elkaar door of voort te bestaan, zodat als aan het eind van het hele verhaal de oude van dagen dan wel de zoon des mensen, uit vers 9 dan wel vers 13, op het toneel verschijnt en het koninkrijk overneemt, dan betekent dat niet slechts de ondergang van het laatste rijk, welk het ook wezen mogen, maar de ondergang van al die rijken. Ze worden toch als één geheel beschouwd. En dat sluit natuurlijk perfect aan bij Daniël 2, want daar staat hetzelfde eigenlijk ook. Want toen viel die steen immers naar beneden in Daniël 2. En daarvan staat dat die steen het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud vermaalde. En niet alleen maar het ijzer en het leem. In, bijvoorbeeld vers 45. Zie, het hele beeld werd vernietigd. Inclusief de voorgaande rijken dus. Al die rijken beschouwd worden feitelijk als één en hetzelfde rijk onder verschillende namen. Heb je dat? Waarom ook niet? Staat onder de leiding van de duivel zelf, daar komt het op neer. En welk wereldrijk het ook is, maakt niet uit. Hoe het heet, maakt niet uit, het is altijd hetzelfde. Zie, het bestaat door, het is toch één geheel. Nou goed. Hier in Daniël 7 wordt melding gemaakt niet alleen van die tin, maar ook nog van één hoorn die daartussen opkomt. Begrijp je me goed, ik bespreek die hoofdstukken niet tot in alle details. Dat kan bovendien niet nemen veel tijd, maar bovendien ben ik dan wel erg ver van het oorspronkelijke onderwerp af. Dus ik noem wat details. Er wordt weliswaar gesproken over een laatste hoorn, een extra grote zal ik maar zeggen. En dat blijkt dan ook de laatste koning of machthebber te zijn. Het neemt echter niet weg dat in Daniël 2 niet verder geteld wordt dan die 10 tenen en verder gaat het ook niet. Dat wil zeggen dat het ook in Daniël 7 niet verder gaat dan 10 hoorns en voor zover er een 11e tussenop komt, betekent het dus dat die 10 gewoon nog steeds blijven op een of andere wijze. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij spreken in verband met die 10 gewoonlijk, bij gebrek aan een Bijbelse uitdrukking, over een 10-statenbond, wel nu, die blijft. Maar te midden van die 10 komt er een of andere macht op die de macht over alle 10 overneemt. 3 kwaadschiks en 7 goedschiks, heb ik begrepen. Dat staat hier in Daniël 7. Het zijn 10 hoorns. Komt 1 grote op, te vallen de 3 uit. Hoeveel heb je er dan? Ja, dat staat er ook, zuster. Ik nam 8 op de hoorns, staat er. Wacht. Maar 11 hou je erover. Blijkbaar. Niet omdat het hier staat, maar omdat het blijkt uit Openbaring. Bovendien, ze bleven bestaan. Verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Die 10 blijven, er komt alleen een 11e die zijn macht vestigt over de 10. Maar dan blijft de 10 wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dus klopt het verhaal in Daniël 2. Er ontbreekt ook niks aan en de steen valt op de 10 tenen van het beeld. Heb je dat? Nou goed, de latere verklaring vinden wij natuurlijk Openbaring. Eerst een Openbaring 13, daarna een Openbaring 17. Maar ik probeer dat uiteraard nog veel sneller te doen. Daar is ook niet sprake meer van dromen. Logischerwijze, daar wordt ook niks meer verborgen gehouden. Maar in Openbaring 13 verschijnt daar in vers 1 een beest uit de zee. Ik zal ons toch meteen herinneren aan Daniël 7, uiteraard. En daarvan staat, hij heeft 7 hoofden en 10 hoornen. dat completeert het plaatje meteen, want de zeven hoofden zijn dan blijkbaar de achtereenvolgende 10 wereldrijken. En die 10 hoornen komt overeen met de 10 hoornen uit Daniel 7 en de 10 tenen uit Daniel 2. Ze zijn dus de uitdrukking van het laatste rijk, van die 10 statenbond. Als je het uittekent, moet je dus de 10 hoornen tekenen op de 7e kop van het beest, als u mij vraagt. Lijkt mij. Maar goed. 7 rijken. En de draad wordt inderdaad opgenomen in Daniel 7, want er staat in vers 2... En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en een pardel is hetzelfde als een luipaard. Ik spreek het altijd zo uit, want afbreekstreepje, broeder, moet na de P en voor de dubbele A. Dat weet u, hè? Luipaard. Het is niet een luipaard. Het is een luipaard. Maar goed. Een pardel heet zo'n beest ook. Het was een luipaard gelijk, en zijn voeten als eens beersvoet, en zijn mond als de mond eens leeuws. Nou, de leeuw, de beer en de luipaard kwamen we tegen in Daniel 7, dus dat mag geen probleem zijn. Zie. Afgezien dan van dat hier kenmerken zijn van een leeuw, de mond van een leeuw, kenmerken van een beer, de voeten van een beer, maar het was een luipaard. Met andere woorden, de grootste nadruk komt te liggen op het Macedonische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dat laat zich verstaan, want dat was de man die een wereldrijk oprichtte vanuit het niks. Hij had niet eens een rijk eigenlijk en hij richtte er een op. Dat wil zeggen, veroverde wat er was en herstelde Babel. En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Er verschijnt zo'n figuur, die heeft geen rijk, maar hij vestigt zijn rijk. En herstelt Babel en maakt het tot de hoofdstad van zijn rijk. Heb je dat? En dus het was een pardel gelijk. En de draak gaf hem zijn macht, zijn kracht. En dan niet denken, het was een luipaard en een beer en een leeuw. En de draak zal dan wel overeenkomen met het Romeinse Rijk. Daar hebben ze weer alle vier. Want het is uiteraard niet zo. Bovendien, luipaard en beer en leeuw worden in de omgekeerde volgorde genoemd. Heb je dat? Zodat daarna het Romeinse Rijk niet eens ontbreekt. Want als je de draad pas opneemt bij de luipaard, en dan zegt, nou, jij heeft iets van een beer en heeft iets van een leeuw, dan heeft hij iets in zich van de voorgaande twee rijken. En over het Romeinse Rijk gaat het dan dus niet. Waarom ook? Het was toch heel verschillend, heel verscheiden van de andere. Lazen we in hoofdstuk 7 van Daniel. Nee, de draak is uiteraard de draak uit dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel. Namelijk hiervoor, uit Daniel, uit Openbaring 12. De oude draak, vers 9. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, als die de gehele wereld verleidt. Dat is de draak. Dat is in ieder geval de duivel. En die geeft zijn macht dus aan iemand hier op aarde die dan dat rijk opricht. Dat is het verhaal. Zie? En in dat verband staat er over dat dier met die zeven hoofden. En ik zag één van, het was één dier hier, hè. Het was één beeld in Daniel 2. Het was toch één rijk, hebben wij gezien in Daniel 7. En daarna, 4 vers 3, ik zag één van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonden werd genezen. De gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, etcetera, etcetera. Waarna de vraag is, welk van die hoofden geneest dan eigenlijk, welk van de zeven, welk rijk herstelt zich in de eindtijd, en niet meteen roepen omdat u het altijd gehoord hebt, het Romeinse Rijk, want dat slaat gewoon ergens op. Het is een pardel, dat is het sterkste, dus welke kop geneest er? De vijfde uit de reeks, namelijk het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Een hersteld rijk met Babel als hoofd, uiteraard. Bovendien, als er één rijk religieus van karakter was in het verleden, was het dat van Alexander de Grote. Hij had namelijk religieuze motieven om dat rijk op te richten, gewijd aan Zeus, waarvan hij vond dat hij over de hele wereld gediend moest worden, maar in de naam Zeus herkennen wij de naam van Satan. En in de beschrijving van Zeus herkennen wij trouwens ook Satan. Zoek, de namen willen. Die namen kan ik nooit onthouden, jongens. De oorspronkelijke. Ja, komt ie. De oorspronkelijke god bij de Grieken was Kronos. Kronos. En Zeus bestreed Kronos en nam de macht over. Waar hebben wij dat mee gehoord? Dan weet je toch met wie je van doen hebt. De god deze eeuw, de overste deze wereld. Die zijn macht gevestigd heeft ten koste van iemand anders. Nou, dat is de duivel dus, hè. En dus is het meteen een satanisch rijk. Begrijp me goed, Alexander zal wel goede bedoelingen gehad hebben, maar u weet hoe dat staat met goede bedoelingen. Die noem je alleen als het verkeerd uitpakt. Hè? En zo was het natuurlijk ook. Koning van Babel. De duivel zelf. Dat rijk hersteld, dat is dus het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Een later rijk kan zich niet herstellen, want het was er nog toen dit geschreven werd. Het Romeinse Rijk namelijk. Bovendien staat er ergens, de vijf zijn gevallen, één is en de andere is nog niet gekomen. Maar nou ben ik geloof ik in Openbaring 17, die leg je ernaast. Dus als er één zich herstelt, moet je kiezen uit de eerste vijf. Nou, dat is uiteraard dat van Alexander de Grote, de man die Babel zou herbouwen. Maar volgens de droom van Daniël 4 zou dat pas na zeven tijden zijn. En die waren blijkbaar nog allemaal niet om, ook niet in de dagen van Openbaring. Zie. Moeilijker is hier niet. Daarna is hier sprake van een ander beest, maar dat is eigenlijk de duivel zelf, de draak, hè? Want die heeft een zetbaas hier op aarde en dat is die hoorn of dat beest dat hier op aarde zou opstaan. Die mens die zich zou laten gebruiken door de antichrist. Moet ik die ook nog uitleggen? Zoveel tijd heb ik niet, mensen. Nou goed. Hè? Men spreekt over een antichristelijk rijk. Dat doe ik ook. Ik gebruik met opzet het bijvoeglijk naamwoord. Want wat moet je anders? Het antichristelijk rijk. Maar de antichrist zelf is niet officieel de koning van dat rijk. De figuur die namelijk in Daniël wordt aangekondigd, in het algemeen als die hoorn, of eventueel nog een keer als die hoorn, in Daniël 8 ook trouwens, dat is niet de antichrist, maar dat is gewoon een mens. En als u mij vraagt wie dat dan is, dan moet ik u zeggen, nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar wat ik wel weet, is dat die afstand van Esau. Nee, moet ik beginnen. Hij stamt af van Ismaël. Hij stamt af van Esau. Hij stamt af van Amalek. En daarna ook van Agag. En daarna van Haman. Verder kan ik het rijtje niet voltooien. Heb je dat? Een mens dus. En bovendien moet ik er nog bij vermelden dat het een Filistijn is. Naar alle waarschijnlijkheid. Op basis van de geschiedenis van Goliath. Want Goliath blijkt in de geschiedenis uitdrukkelijk een beeld te zijn van die vorst die in de eindtijd komen zou. En dan verschijnt David op het toneel. Want Saul kon het niet geregeld krijgen. Er verschijnt David op het toneel die zegt, laat mij maar even. Toen zei Saul, doe mij mijn haar naast maar aan. Toen zei David, ik heb het even geprobeerd, maar bij nader inzien toch maar niet. En dat ik dat vertel, broeder, is omdat Saul een beeld is van het Jodendom als zodanig. Dat wil zeggen, leven onder de wet. Van het Judaïsme dus. Die kan de strijd niet winnen, uiteraard. Toen kwam de Heer Jezus, die kwam onder de wet. Dus hij deed het harnas van Saul aan en zei toch maar niet. Hij kwam namelijk onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. En niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond verslaat de Heer Jezus, de zoon van David, dus de grote tegenstander. Maar dat is een Filistijn. Ik noem hem altijd Koperen Co. Met excuses aan een bepaalde straatmuzikant. Die ik gekend heb, maar. Hè? Nickel en Nelis, ja. Maar precies. Er stond nog cultuur in de zaal. Maar goed. Koperen Co noem ik hem altijd, omdat hij gekleed was in koper. Lees maar eens zijn wapenrusting. Het is allemaal koper en nog eens koper. En het legt meteen verband met dat Griekse Rijk dat zou herstellen. Er was een koperen rijk. Hebben jullie tot zover? En onder Filistijn versta ik een Palestijn. Dus ik persoonlijk verwacht dat 10 staten in het Midden-Oosten zich aaneen zullen sluiten, min of meer. En dat er dan iemand anders daartussenuit opstaat die geen staat heeft. Nou, noemen ze een zogenaamd volk dat invloed heeft, maar geen eigen staat heeft. Palestijnen, jawel. Maar wel aanzien hebben op een of andere wijze. Een zich ontwikkelende macht. Ik denk dat daaruit iemand opstaat die heel die Arabische bevolking, want het is allemaal Arabisch daar in het Midden-Oosten, dat voormalige rijk van Alexander de Grote, om niet te zeggen islamitisch, dat hij heel dat rijk aan zich weet te binden. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar die staat op daartussen. Die 10 landen blijven wel bestaan, maar er komt een regering overheen. Dat is die ene hoorn die daar blijkbaar opkomt. Hè? Maar het is een mens. Dat is niet de antichrist. Ik wil het zoeklicht niet weer noemen, maar als ik het noem is het niet uit vijandigheid, integendeel, maar omdat die een heel traditionele lering omtrent profetisch woord verkondigen. Het is makkelijk om dat even aan te halen en dan te zeggen, nou ja, het zit dicht in de buurt, in het algemeen is het aardig bedacht, maar, enzovoorts, hè. Waarvoor dus vriendelijk dank. En dan zeg ik, nee, die figuur is niet de antichrist. Dat is niet de mens. Hij ziet alleen als mens eruit. Maar het is niet de mens. Dus de vraag van wie stamt de antichrist af, wordt niet beantwoord. De antichrist stamt van iemand af. De antichrist is gewoon de duivel nadat hij op aarde geworpen is. Van mijn part noemt u hem een engel en een gevallen engel. Want dat is hij. En als een engel op aarde verschijnt, dan ziet hij eruit als man. Als mens. Zo wordt hij beschreven in het Oude Testament. En dus heb ik er in het Nieuwe Testament in 2 Thessalonicenzen 2 ook geen probleem mee. De openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Ziet eruit als mens, wordt dus als antropos beschreven, maar hij heeft geen menselijke afstamming. Het is een engel. Een man, zoals net als in het Oude Testament als een engel verschijnt. Zie? Maar er zijn 2 van die figuren in de eindtijd. En de een is die antichrist. En die andere is gewoon een mens, een koning, een machthebber. Die hoorn uit Daniel, het beest zo u wilt. Heb je die nog? Dan zegt hij natuurlijk, maar dit zal het zoeklicht toch ook wel weten. Dan zeg ik, ja, die kennen 2. Mijn vader leerde het net zo, maar ik noem het zoeklicht. Men kent er 2. Men noemt de een antichrist en de ander valse profeet. En het probleem is dat de antichrist en de valse profeet zijn er niet 2. Dus 1 en dezelfde. De antichrist is een valse profeet, de leugenaar van de beginnen, met dank aan Johannes. De duivel zelf namelijk, dat is een valse profeet. Die 2 zijn identiek, dat is er maar 1. Zie? En Johannes gebruikt de uitdrukking antichrist en valse profeet trouwens. Een openbaring gebruikt de uitdrukking valse profeet. Maar het is de duivel, uiteraard. Daarnaast is er een andere, inderdaad, maar die kunnen we niet benoemen. Als ik hem noemen moet, zeg ik, nou, dat is de koning van Babel. Koperlijk over mijn part, hoe ik hem maar noem. Het beest, het eerste beest uit Openbaring 13. Daar hadden we het net over. En dat is in het algemeen de figuur die in Daniel wordt aangekondigd. Dat er nog iemand met geestelijke macht, onderwijzende kracht, boven staat, dat is zo. Ook in Daniel overigens, ik heb hem niet gelezen, maar er staat van die ene hoorn die tussen de 11 opkomt, dat hij hem een mond gegeven werd. Nou, die mond, dat is de antichrist. Dat is de duivel. En als u het ver gezocht vindt, heb ik er nog één voor u. Want ik ken nog iemand in de Bijbel, die kreeg ook een mond. En dat bleek zijn broer te zijn. Dat was Mozes. Ja. Mozes zei, ik praat zo slecht, zei de Heer, geef niks, ik geef je een mond mee. En ik kreeg Aaron mee. Nou, en die koningen uit die eindtijd, die hoorn, krijgt een mond. Hij krijgt iemand naast zich. Kortom, die eerste heet een beest, in Openbaring 13 vanaf vers 1, en hij krijgt een beest naast zich, nog zo'n machthebber. Toen heb ik het nog nagevraagd aan hemzelf. Nee, aan zijn personeel. Aan de Maitreya. En de vraag was, zal de Maitreya die macht, zal de koning zijn van dat grote Verenigde Wereldrijk? En het antwoord is nee, hij niet, hij is de leraar. Nou, precies, dat is ook bijbels ook. Zie. Hij staat er boven, maar hij is degene die met zijn filosofie, zijn lering is, zijn theologie voor mijn part, hoewel het zo niet heet, het zaakje zal inspireren. Zie. Maar hij haalt zelfs zijn handen schoon van het vuile werk, heet dat. Daar heeft hij zijn personeel voor. Maar in de praktijk oefent het eerste beest, de koning van Babel, alle macht van het tweede beest. En in de tegenwoordigheid van hetzelfde, dat is Openbaring 13. Nou goed, ik heb er uitgebreide bandjes en cd's van. Als u het onderwerp verder wilt bestuderen, dan kan dat dus, hè. Maar daar ging het me verder niet om. Waar het me wel om gaat, is dat die profetieën in Daniël een onderbreking kennen. Dat wil zeggen, het is een heel stuk uit weg gelaten. Met opzet. Of het is verdonkere maand, of hoe zeggen ze iets. Het is verstopt geworden. Eenvoudig, opdat men vanuit oud-testamentische tijd komend die onderbreking niet zou kennen, geen excuus zou hebben en zou kunnen zeggen, de profetieën zijn nog niet vervuld, er moet nog een rij komen, dus de Messias komt nog niet. Dat kon men niet zeggen aan de hand van het Oude Testament. En datzelfde geldt voor talloze andere omstandigheden, dus ik hoef dit helemaal niet te verzinnen of zo, geldt voor zoveel omstandigheden. Er zou voordat de Messias komt iemand komen als zijn wegbereider. In werkelijkheid betekent dat dat voor de Messias komt en zijn koninkrijk zal aanvaarden op aarde, komt er iemand als zijn wegbereider. Dat wil zeggen, voor de Christus komt, kwam Jezus als de wegbereider van de Christus. Wij noemen het zijn eerste en tweede komst. En de eerste komst als wegbereiding voor de tweede komst. Maar als iemand toen gezegd zou hebben, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want hij moet nog een voorloper hebben, dan was daar de dramatische figuur van Johannes de Doper. Eveneens als men gezegd zou hebben, maar eerst moet Elia nog komen, dan zei de Heer, Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En daarom is Malachi zo lastig, omdat je nooit precies weet over wie het daar gaat. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Wie is dat? Elia, Johannes de Doper of Jezus zelf? Het antwoord, alle drie. In verschillende omstandigheid. En daar gaat het maar om, hè. Dat zijn zo van die dingen. Nou goed. En dit is een van die aspecten. Men kan niet aan de hand van deze profetieën zeggen, Jezus kon de Messias niet zijn. En toen het eenmaal zover was en het volk ongelovig was, werd alsnog geopenbaard hoe het in elkaar stak. En daarom heet het boek ook Openbaring. En dus lezen we in Openbaring 17 dat het gaat om Babel. Daar is een beest. Een scharlakenrood beest in vers 3, vol van namen der godslasteringen. Het had 7 hoofden en 10 hoornen. Daar zijn wij weer. Een beeld van het rijk. Met daarop een vrouw die het beest bestuurt. Dus is het de hoofdstad, zoals ook blijkt, van het rijk. Zij bestuurt het rijk. En die vrouw in vers 17 heeft ook een naam, namelijk verborgenheid. Dan ben je terug in Daniël 2, de verborgenheid. Verborgenheid. Want dat koninkrijk van Babel was lange tijd verborgen. Dat zei 2 Thessalonicenzen 2 ook. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gevrocht. Maar als dan zal de verborgenheid geopenbaard worden. En zal geopenbaard worden de mens, de wetteloosheid, de zoon des verderfs enzovoorts. Welke de Heere zal voldoen door de adem zijns monds, et cetera. Namelijk, in Babel vinden alle volkeren hun oorsprong, maar niet alleen de volkeren, maar ook hun religies. Omdat dat samenhangt, waarmee je trouwens ook gelijk, tegelijkertijd vaststelt dat volkeren zich van elkaar onderscheiden niet door huidskleur, aanleg of wat het maar mag wezen mag, lichaamsbouw, maar door godsdienst. Heb je dat? Dat is bijbels. Eén volk, één godsdienst. Van oudsher zo geweest. Elk volk heeft zijn eigen god of goden. En vandaar moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde, moeder van alle afgoderijen, alle godsdiensten. In werkelijkheid, het is de stad van waaruit alle volkeren verspreid zijn geworden over de aarde. Nou ben je zelfs terug bij het allereerste Babylon, Babylon in Genesis 10. Hè? Bij de toren, ja zeker ja. Daar begon het en daar eindigde het ook. En het streven van Babylon om de mensheid te verenigen in één rijk met Babel als hoofdstad, dat zal zich in de toekomst herhalen. Maar goed, men is daar al tientallen jaren, om het met een understatement te zeggen, mee bezig. Na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond, na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties en zo verder, moet er toch een keer van komen als iedereen ernaar streeft. Of er moet weer een ramp gebeuren. Weer een wereldoorlog en weer uitstel. Maar goed. Niet dat ik dat verwacht, maar zo ging het nou eenmaal. En dan staat er, waarom verwondert gij u? Vers 7, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouwen van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen, het beest dat gij gezien het was en is niet en zal opkomen uit de afgrond. Zie dat over het Babylonische Rijk gaat, het was en is niet en zal opkomen. Bovendien gaat het over het Griekse Rijk van Alexander de Grote, het was, vijfde kop uit hoofdstuk 13, het is niet, het Romeinse Rijk was er. Maar niet het Griekse, en het zal zijn, dat wil zeggen, Babel zal zich herstellen, dat Griekse Rijk zal zich herstellen. En ten verderve gaan, tot het eind aan toe. Nou goed, daarna lees ik alleen nog vers 10. Het zijn ook zeven koningen, zeven koninkrijken daarmee. Vijf zijn er gevallen, tot en met het Griekse. De een is, dat is het Romeinse. De ander is nog niet gekomen, dat is dus het ijzer vermengd met modderig leem. Dan wel de tien tenen uit Daniel 2. Dan wel de tien hoornen uit Daniel 7. En hier worden ze dus uitdrukkelijk als een apart rijk in de reeks van zeven vermeld. Zie, kan niet missen. En wanneer hij zal gekomen zijn, die laatste, de zevende is dat, hè? Vijf zijn gevallen, één is, dat is zes, het Romeinse Rijk, en de ander is nog niet gekomen, dat is zeven. En wanneer die zevende zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven, en het beest dat was en niet is, die is ook de achtste. Deze keer tellen we tot acht. Maar, die is uit de zeven, komt daar toch uit voort. Weinig aan toe te lichten, denk ik. En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen, want iedereen die macht heeft, ontvangt het. Gelijktijdig, één op één uur, gelijktijdig met het beest. Dat wil zeggen, daar zijn die tien, dat is het zevende rijk. Na die zeven komt niks meer, maar naast die zeven wel. Heb je dat? Dat is die achtste, die zich boven de zeven plaatst. Die is ook van ander kaliber daarom. En die worden dus naastgesteld. Eerst zijn er die tien, dat is het zevende rijk. En terwijl het bestaat, komt er een achtste rijk. Maar als het ware naast, dan wel boven eigenlijk, de zeven. En zo blijven die tien tot het eind aan toe bestaan. Maar ze worden als tien statenbond overheerst door die ene die daartussenuit voortkomt en die zich daarboven staat. Die wordt hiervoor als achtste gerekend. En ze zijn gelijktijdig, staat er. Men leest het verkeerd alsof ze tegelijkertijd aan de macht komen. Nee, ze zijn gelijktijdig aan de macht. Zodra die achtste er is, is die gelijktijdig aan de macht met het zevende rijk, namelijk de tien statenbond. Iedereen die macht heeft, ontvangt het op dat moment, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de Bijbelse terminologie. Een toegestane macht, gedelegeerde macht heet dat eigenlijk. En deze tien hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. En deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. En dat is dan het eind van het verhaal. Zie? mag niks moeilijks aan zijn. Het hele punt is gewoon dat hier in Openbaring... de dingen wat systematischer en vollediger verteld worden dan in Daniël 2 en ook dan in Daniël 7. Men zou die profetieën natuurlijk nauwkeuriger en vers voor vers lezen, uiteraard, en ze naast elkaar leggen, die hoofdstukken, al was het maar omdat het een heel goede methode is voor bijbelstudie. Ik bedoel, dat idee dat je schriftgedeelten naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt en de overeenkomstige delen naast elkaar legt enzovoort, en daarna het zaakje in elkaar schuift, dat is de methode waarop men niet alleen deze hoofdstukken zou bestuderen, maar heel de Bijbel. Dat noemen we schrift met schrift vergelijken. En Petrus zegt, wij weten dat geen profetie is van eigen uitleg. Dat wil zeggen, men zou geen profetie in zichzelf verklaren. Als men dat wel doet, met Daniël 2, dan krijg je dus tot en met het Romeinse Rijk. En dan loopt het uit op een verdeling van het Romeinse Rijk in tienen. Want zo heeft men dat altijd geïnterpreteerd. Het Romeinse Rijk valt uit 1 in 10 delen. En dan... En als men zegt, nou, het is het toch niet, dan zegt men, nou, dan moet het weer komen. En degene die niet verwachten de wederkomst van Christus en zijn koninkrijk, die verklaren Daniël 2 als volgt. Het Romeinse Rijk is in de tijd in 10 delen uiteengevallen. En toen kwam de kerk, want dat is die steen dan, hè. In welke 10 dan? Ik heb meer dan 10 lijstjes gezien. Verschillend. Ja, men is er inmiddels lang mee opgehouden om dat te doen. Maar je vindt wel 10 namen voor landen. En het is toch niet te controleren. Zie, maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat het een apart wereldrijk is, volgens Openbaring. Apart rijk uit de reeks. Neemt de draad weer op, enzovoorts. En het is de samenstelling van 10, want die 10 doen 1 mening. Ze vallen niet uit elkaar, zodat grenzen getrokken worden waar ze niet waren. Het is andersom. Toch? Ze doen 1 mening, ze hebben 1 plan, ze horen bij elkaar. Dat zijn 10 Arabische landen. Men zou ze uiteraard zoeken in het gebied van het voormalige Rijk van Alexander de Grote. Daar kom je ongeveer aan 10 trouwens. Het is een beetje twijfelachtig wie je allemaal mee moet rekenen. Hè? Ik bedoel, reken je Noord- en Zuid-Jemen apart, of niet? Reken je Turkije er ook bij? Griekenland dan? Macedonië lag in Griekenland. Ligt in tegenwoordige Griekenland. Reken je dat erbij of niet? Dat wordt allemaal ongeveer 10 euro krijgen, ja. Maar goed, dat zegt dus niks, want er kan alsnog van alles veranderen, uiteraard. Hè? Hè? Nou, India niet, Afghanistan wel, hè? India zelf niet, Afghanistan wel. Alleen die grens is variabel, hè? Maar officieel behoorde het gebied van Afghanistan tot het meest oostelijke deel van het Rijk van Alexander de Grote. Zover gaat het wel. Dat is me dan een lap, hoor. Vergis je maar niet. Maar het is allemaal islamitisch gebied tegenwoordig, hè. En dat is niet zonder betekenis, uiteraard. Maar goed, ik moet het hierbij laten, want het is eigenlijk de hoogste tijd. En over dit onderwerp raak je in een paar avonden ook niet uitgepraat, hè. Zelfs niet in een hoog tempo. Dus het heeft niet zoveel zin om er verder op in te gaan. Maar het gaat er maar om dat we het beginsel van de droom herkennen. Die dat weglaten van een stuk. Er is een stuk geschiedenis wat zich ergens anders afspeelt. Dat in het geval van deze dromen niet vermeld wordt. Wat overgeslagen wordt. Het meest essentiële natuurlijk is die grote tijd die er ligt tussen het IJzeren Rijk en het Rijk van IJzer vermengd met modderig leem. De onderbreking dus tussen het zesde en het zevende rijk. Het eigenaardige van die onderbreking is dat men in die tijd steeds geprobeerd heeft zo'n groot wereldrijk te herstellen en het is nooit gelukt. En dat kon natuurlijk ook niet. De volgende zou het antichristelijke rijk zijn. En niet in Europa uiteraard, daarom heeft zo'n Europees Rijk nooit gestalte kunnen krijgen en waren al die pogingen om dat alsnog op te richten tot mislukken gedoemd. Het resultaat was dus wel voortgaande strijd, oorlog en bevolkingsgroepen die elkaar in de haren vlogen enzovoort. Want dat is het nadeel ervan. Je houdt dan alleen oorlog over, hè. Eenvoudig omdat nooit dat resultaat bereikt wordt. En als het bereikt werd, was het altijd maar voor heel even. Als het erop ging lijken, dan donderde het in elkaar. Ja, nou goed. Dus lees uw geschiedenisboekjes ook nog maar een keer. Wij zullen de heer danken.